onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 39 en daarvan het derde als ook het vijfde vers. Psalm 39 vers 3 en 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. En vers 5 nu dan. O Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39 vers 3 en 5. Na de geloofsbelijdenis zingen wij zonder nadere aankondiging van de 56ste psalm. En van deze 56ste psalm, het tweede als ook het vijfde vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 2 en vers 5. Maar laat ons nu allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Ja, Heere, Heere. Wat is dat toch een wonderlijk iets. Dat u de rijkdom en de diepte van uw woord neerlegt in de psalmen. Zodat wij die zouden kunnen zingen. En al zingende in ons hart zouden opbergen. Want Heere, dan worden wij onderwezen dat de beslissing in ons leven niet valt bij wat wij meemaken, bij wat wij doen en wat wij verstieren, dat de beslissing niet valt bij al onze ongerechtigheden, want Heere, wij zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar Heere, wat is het dan een vreugde om diep in het hart te beseffen dat dit geen laatste woord is over ons. Zodat wij zonder hoop over deze wereld zouden gaan. Dat wij geen uitzicht en geen doorzicht zouden hebben. Maar Heer, het wordt ons juist geleerd om ons af te leren altijd weer bij onszelf te beginnen en met onszelf door te gaan en in onszelf te eindigen. En daartoe, Heer, laat u altijd uw woord verkondigen en u roept het ons toe. Hoor en bekeer en leef. Ja, Heere, zo mag het toch ook zijn op deze uw dag. De dag van de opstanding van uw lieve Zoon. Dat er leven is waar geen leven was. Omdat u het schenkt. Want u bent de schepper van hemel en aarde. U bent het die ons het leven geeft. En die ons bij het leven bewaart. En die ons in ons leven bekeert. Want Heere, het ligt toch alles in uw hand. En zo bidden en smeken wij, Heere, ook op deze avond, of u in genade op ons wil neerzien. Heere, u kent in ieder van ons, jong en oud, de kinderen, de ouderen. Heere, wij bidden u, schenk ons een woord. Een woord dat klinken mag binnen de muren van dit bedehuis. Maar Heere, ook een woord dat mag doordringen in de huiskamers. Bij die stille thuisgemeente. En Heere, in deze bijzondere tijden is de thuisgemeente veel groter dan anders. Maar geef dat een ieder het woord van u mag horen en het mag verstaan. En daarin de weg ten leven ziet. Ontvouwen. Want Heere, daar komt het toch altijd weer op neer. Dat er niets bij ons is. En alles van u is. En dat u ons een weg wijst. Die wij niet zien. Die wij ook helemaal niet kunnen onderzoeken. Maar die u opent. Een weg door ons leven. Door alle moeite heen baant u een weg. En zo bidden we ook, Heere, voor deze tijd. Heere, wij leven in een tijd waarin velen ziek zijn geworden. En in een tijd waar velen in eenzaamheid lijden. En daarom bidden wij, Heere, verkwik hen allen. Door uw woord. Sterk en versterk. En geef dat we Christus mogen overhouden in ons leven. Want wie Christus overhoudt, die houdt het leven over. Want hij is toch die enige troost. Beide in leven en sterven. O Heere, geef dan. Dat wij hem mogen ontmoeten. En dat wij in hem horen al wat in uw vaderhart leeft. Met betrekking tot zondige mensen zoals wij zijn. O Heere, kom. Kom in het gewaad van uw woord en spreek, zend uw Heilige Geest. Opdat wij weten zullen voor het eerst of bij vernieuwing, ja, deze God is onze God. Zo willen we dat ziende op het volbrachte werk van uw lieve Zoon, onze Heer, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar uit de Bijbel lezen en wij lezen uit het Johannesevangelie. Johannes hoofdstuk 8. En daarvan de eerste 12 versen. Johannes 8, de versen 1 tot en met 12. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij, hun verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijn, die gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Amen. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 41ste psalm, daarvan het derde, als ook het vierde vers. Ik noem u psalm 41, de versen 3 en 4. In plaats van troost vervolgt mij vijands blaam. Zij zeggen tot elkaar: Waar blijft zijn dood? Wanneer vergaat zijn naam? En vers 4, zij mompelen saam, vervuld met bittere haat. Van raad slaan nimmer moe, bedenken zij een goddeloos verraad. Psalm 41... vers 3 en vers 4, maar vooraf nog enkele mededelingen namens de kerkenraad. Deo van Lente, zondag 26 juli, hoopt dominee Vernooy uit Lekkerkerk voor te gaan in de morgendienst en in de avonddienst dominee Van Dijk uit Ridderkerk. Dan Deo van Lente, aanstaande zondagochtend worden allen verwacht die als wijkouderling hebben ouderling Verdouw of ouderling De Koning. En s'avonds allen die als wijkouderling hebben ouderling De Zwart, ouderling Verburg of ouderling Huizer. En ook is er weer kinderoppas tijdens de ochtenddiensten. Dan de inzameling der gaven. De eerste rondgang is voor Stichting Ontmoeting en de tweede en de derde rondgang zijn voor de kerk. En we zijn dankbaar om te zien dat er via bankoverschrijvingen royaal wordt gegeven. Als het gaat om de eerste inzameling, willen wij u vragen dat u duidelijk aangeeft dat het gaat om een diaconale collecte plus voor welke maand het bedoeld is. En als het om een gift gaat voor een speciaal doel, dan ook graag aangeven welk doel u bedoelt. Van harte deze inzamelingen in uw offergaven aanbevolen. We zingen nu met elkaar Psalm 41, de versen 3 en 4. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 8. En daarvan het 7e vers. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hem: die van u zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Gemeente, het is een aangrijpende geschiedenis die wij met elkaar hebben gelezen. Een vrouw wordt misbruikt om de Heer Jezus te vangen. Een zondares wordt ten tonele gevoerd om de Heer Jezus af te voeren. En er wordt met een mens gesold om de Heer Jezus te wonden. En er wordt een mens met de dood bedreigd om de Heer Jezus om te brengen. En zo zien wij het voor onze ogen gebeuren. De vrouw wordt aan de Heer Jezus opgedrongen. En dat nu is haar redding. Jezus en de overspelige vrouw. De kerkvader Augustinus die wees er al op. Hij zei: er blijven er twee achter. De ellendige en de barmhartige. En in het Latijn zijn dat de misera en de misericordia. En de misera is de ellende en de misericordia is degene die hart heeft voor de ellendige. En zo blijven er twee over. Jezus en deze vrouw. De ellendige en de barmhartige. De Heere Jezus en ik. Want op de momenten waar het op aankomt, staan wij voor Gods aangezicht. En op het beslissende moment in ons leven staan wij oog in oog met de Heer Jezus. En dan gaat het om leven en dood. Wij houden in ons leven onszelf over, of wij houden in ons leven de Heere over. En wanneer wij alleen onszelf overhouden, dan houden wij helemaal niets over. Maar wanneer wij de Heere overhouden, dan houdt de Heere ons over. En in hem is er leven en vrede, rust en toekomst. Jezus en de overspelige vrouw. In deze geschiedenis komt de scherpte en de liefde van het evangelie aan het licht. De Heer Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En de mens die de dood schuldig is, wordt door de Heer Jezus gered. Het is beter te vallen in de handen van de levende God. Weet u dat? En is dat u al bekend geworden? Wij moeten het niet van mensen verwachten. Van anderen niet. En van onszelf niet. Juist niet van onszelf. Onze verwachting moet van de Heere zijn. Nou, wat wordt ons nu van de Heere bekendgemaakt in dit gedeelte? En dan wil ik u vanavond bepalen bij drie dingen die u de gang van de preek duidelijk maken. Het eerste is het toestemmen van de wet. Het tweede is het vrijspreken van deze vrouw. En het derde is het bekendmaken van zichzelf. De Heer Jezus valt de wet bij. De Heer Jezus laat de vrouw gaan. En de Heer Jezus laat zien wie hij is. Het toestemmen van de wet. In de bergrede maakt de Heer Jezus duidelijk dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen. En dat zien wij hier ten voeten uit. De wet wordt vervuld. En o, wat een wonder, de mens wordt van de dood gered. De geschiedenis van deze overspelige vrouw is een verhaal dat precies aangeeft wat het evangelie is. Het is een illustratie bij de uitspraak van de Heer Jezus: ik ben het licht der wereld. Want als deze geschiedenis ons iets duidelijk maakt, is het wel dat de Heer Jezus de heiland en de zaligmaker van zondaren is. Maar juist dit willen de schriftgeleerden en de fariseeën niet waar hebben. Ze stoten zich aan de Heer Jezus en ze ergeren zich aan hem. Maar zijn uren is nog niet gekomen. En de Heer Jezus zegt in de tempel: ik ga heen en ge zult mij zoeken en in uw zonden zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Heer Jezus waarschuwt. En hij waarschuwt ernstig voor het kwaad dat huist in de harten. De Heer Jezus stelt de zonden in het licht. Ik ben het licht der wereld. Zonde komt openbaar aan de heiland. Zonde wordt zichtbaar in contact met de Heer Jezus. Zo staat het in het begin van het evangelie. Het leven is het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. De duisternis heeft het niet vastgegrepen. De duisternis heeft het niet in zijn greep gekregen. De Heer Jezus leert in de tempel. En op het tempelplein verzamelt zich een schare om hem heen. En ze willen horen wat hij te zeggen heeft. Maar niet allen hangen aan zijn lippen. En niet allen verwonderen zich over zijn leer. En niet allen bemerken de doorwerking van het koninkrijk van God. Schriftgeleerden en fariseeën ergeren zich aan de Heer Jezus. En ze proberen hem te vangen. En de hele scène is dan ook ingegeven door het verlangen om de Heer Jezus de voet dwars te zetten. Wij weten dat ze dat aan het einde van zijn leven meerdere malen hebben geprobeerd. Denkt u maar aan de belasting. Dan komen ze bij hem en dan gaat het om de vraag of de Heer Jezus wel de Messias is. En ze stellen die vraag op zo'n manier dat ze hopen dat ze de Heer Jezus kunnen vangen op zijn eigen woorden. Een strikvraag waarbij allebei de antwoorden die de Heer Jezus in hun ogen geven kan, fout zijn. Want Als de Heer Jezus zegt, maar natuurlijk moet je belasting betalen aan de Romeinse overheid. Dan maakt hij zich onderdanig aan de Romeinen. En het is toch voor de Messias, voor de Christus des Heren, uitgesloten om een vazal te zijn? Nee, God regeert en de Messias zal koning zijn. Dus dat antwoord is helemaal fout. Maar ook het andere antwoord dat zij verwachten, namelijk dat je geen belasting moet betalen, is een heel gevaarlijk woord. Want dan kunnen ze de Heer Jezus laten oppakken als een zeeloot, als een oproekraaier, als een opstandeling die een gevaar is voor de Romeinen. En zo denken ze de Heer Jezus te hebben klem gezet. Maar de Heer Jezus heeft des geestes overig. Moet eens opletten. De Heer Jezus laat zich nooit klem zetten. En wat doet hij dan? Hij neemt een munt. Wij zouden zeggen een euro. En dan vraagt hij aan de mensen, maar wie staat er nou op die munt? Nou, ik denk dat de kinderen wel weten wie er op een euro staat of niet. Dat is toch onze koning? Maar wat gebeurt er nou? Hij vraagt, van wie is deze munt? En dan geven ze als antwoord, van de keizer. En dan zegt de Heer Jezus, geef de keizer wat van de keizer is. Dus al het geld mag naar de keizer. En daarmee bevestigt hij de aanspraak van Christ, van de Christus te zijn. Want als het muntstuk nu van de keizer is, van wie is dan de mens? Van wie is nou de mens? En dat weten de kinderen toch ook. Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Wat zegt de Heer Jezus? Laat het geld maar van de keizer zijn. Als de mens maar van God is. Als de mens God maar toebehoort. En zo druipen ze af. En nu horen wij van een andere poging. Maar het gaat om precies hetzelfde. Ze willen de Heer Jezus vangen op zijn woord. En wat zij vragen is net zo'n strikvraag als bij de belasting. Ze willen de Heer Jezus vangen. Ze willen de Heer Jezus namelijk uit de weg ruimen. Want allebei de antwoorden waarvan zij verwachten dat de Heer Jezus die kan geven, brengen hem in grote moeilijkheden. De strik die ze voor de Heer Jezus hebben gelegd, is dat hij voor hun gevoel een keuze moet maken tussen zijn waarheidszin en zijn zachtmoedigheid. Want wat was er aan de hand? De Heer Jezus is in de voorhof van de tempel en hij onderwijst de scharen en hij vertelt van de dingen van zijn hemelse vader. En terwijl hij daarmee bezig is, komen die schriftgeleerden en fariseeën met een vrouw en ze slepen haar tot Jezus. En de vrouw wordt voor hem neergezet, want deze vrouw was betrapt op overspel. Nu kun je veel over mensen zeggen. Maar de eerste vraag is als je iets hoort dat iemand over een ander vertelt, is deze. Heb je het ook zelf gezien? Was je er ook zelf bij? Dat voorkomt veel roddel en achterklap wanneer wij zouden zwijgen over die dingen waar wij niet bij zijn geweest. Dan zou veel kwaadsprekerij in de kiem gesmoord worden. Maar hier zijn nu mensen die het met hun eigen ogen gezien hebben. Een vrouw betrapt op overspel. Terzijde, haar partner in het kwaad is in geen velden of wegen te zien. En we zullen daar vanavond maar geen verklaringen voor zoeken. Maar wel wordt duidelijk dat voor de begeerte, voor het bedrijven van het kwaad, altijd wel medestanders te vinden zijn. Maar als het er nou op aankomt om de consequenties te dragen, dan is men al snel alleen. En je ziet ze lopen over het tempelplein. Een groep mannen met een vrouw. En zij weet wat haar boven het hoofd hangt. Betrapt op overspel hoeft ze niet te raden wat voor een straf ze krijgt. De wet van God is duidelijk. Zij is ter dood schuldig. En het zou niemand verbazen als dat door haar heen gaat, dat dit wel eens haar laatste gang kan zijn. Over het tempelplein, buiten de poort, om gestenigd te worden. Ik denk aan Stefanus, die zijn getuigenis van de Heere met de dood heeft bekocht, gestenigd. Maar deze vrouw wordt niet buiten de poort gebracht, maar bij de Heere Jezus. En wat zal het haar brengen? Zal het voor haar een uitstel van executie zijn? De mannen gebruiken haar om de Heer Jezus te vangen. Want in hun ogen is niet alleen deze vrouw de dood schuldig. Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaan. Hoort u het? Meester, rabbi, kenner van de wet. Mozes heeft ons in de wet geboden dat zulke gestenigd zullen worden. En gij dan, wat zegt gij? Wat vind je ervan, Heer Jezus, rabbi? En zo wordt er een valstrik gelegd. En ten koste van deze vrouw wordt de Heer Jezus een examen afgenomen. U dan, wat zegt u? Want de Heer Jezus staat toch bekend als een vriend van zondaren? De Heer Jezus heeft toch omgang met hoeren en tollenaren? U dan, wat zegt u? Ja, maar Mozes is heel duidelijk. Stenigen. Maar wat is uw omgang met zondaren nu waard? Neemt u deze vrouw in bescherming? Stelt u zich op tegenover Mozes? Veracht u Gods woord? U dan? Wat zegt u? En wat zal het winnen? Zijn waarheidszin? Zijn verbondenheid aan de wet? Of zijn zachtmoedigheid? Wat zal het worden? Steniging? Of vergeving? En de Heer Jezus heeft hier te beslissen over het lot van deze vrouw. Maar laten wij ons niet vergissen. De Heer Jezus beslist hier ook over zichzelf. Want Hij, de Christus, de Zoon Gods, die gekomen is om de wet te doen en het verlorene te zoeken en te redden, wordt hier een keuze opgedrongen. Kiest u nou voor het verlorene of kiest u voor de wet? Kiest u voor deze zondige vrouw of kiest u voor God en zijn woord? U dan, wat zegt u? En wat merken we? We merken dat de Heer Jezus afstand neemt. Hij reageert niet op de schriftgeleerden en de fariseeën. Want zij zoeken geen heil. Zit ze om over na te denken, gemeente? Als je bemerkt dat iemand alleen maar onheil wenst, neem er afstand van. De schriftgeleerden en de fariseeën hebben geen redding op het oog. Hun oogmerk is dood en verderf. Hun hart is niet vol mededogen met deze overspelige vrouw. Hun hart is begeerig om de Heer Jezus te vangen. Maar de Heer Jezus bukt en hij schrijft in de aarde. Hij die in de dingen van zijn vader is, houdt afstand van deze mensen. Hij bemoeit zich niet met hen. Ze hebben geen plaats in het evangelie. Ze hebben geen behoefte aan redding. Zij kunnen zonder hulp en bijstand, want zij hebben de wet. Zij zijn ook niet met schuld beladen tot de Heer Jezus gekomen. En de nood is hen nog niet op het hart gebonden. De Heer Jezus bukt en hij schrijft met zijn vinger in de aarde. Maar ze dringen aan, want zij denken hem te kunnen vangen. De Heer Jezus moet kleur bekennen. Hij mag niet ontsnappen. Of Mozes afvallen, of deze vrouw. Maar de Heer Jezus laat zich dit niet opdringen. En de Heer Jezus kiest ook niet voor de een en tegen de ander. Want de Heere heeft des geestes overig. Die uitdrukking komt u tegen in Malachi. Kunt u eens rustig nalezen. Des geestes overig. De Heer Jezus is gekomen om de wet te vervullen en om het verlorene te zoeken. Niet of, maar en. De Heere kiest voor allebei. Want het is ondenkbaar dat de Heer Jezus in zou gaan tegen het woord van zijn hemelse Vader. Ik en de Vader zijn één, zegt hij. En wanneer de Heer Jezus de woorden van Mozes uitlegt in de bergrede, dan begint hij met de woorden: meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Het is ondenkbaar dat de Heer Jezus tegen de wet Gods zal zondigen. En in het antwoord dat hem ontwrongen moet worden, doet de Heere dan ook geen titel of jota af van de wet. De wet is geldig. En deze vrouw is des doods schuldig. En er wordt door de Heer Jezus ook geen enkele verzachtende omstandigheid aangevoerd. O ja, daar zijn wij mensen heel goed in. Zeker als het over onszelf gaat. Het verklaren en duidelijk maken waarom een misstap nou een uitzondering is. Een uitzondering die nooit gebeurd zou zijn als niet. En we hebben een goed ontwikkeld vermogen om onszelf en de mensen die ons lief en dierbaar zijn, de hand boven het hoofd te houden. Zo is de Heere niet. Wij hebben een goed ontwikkeld ervaringsgegeven dat wij onszelf gemakkelijk kunnen vergeven. En was het maar zo dat wij de ander net zo gemakkelijk zouden kunnen vergeven als dat wij het onszelf doen, dan zou de wereld er anders uitzien. Maar de Heer Jezus voert geen verontschuldigingen aan. De Heer Jezus stemt de wet toe. Deze vrouw verdient de doodstraf. Deze vrouw is schuldig aan Gods wet. Maar dat is geen laatste woord. De vervulling van Gods wet brengt niet de dood, maar het leven. En de Heer Jezus is gekomen om de wet te vervullen. En in de bergreden zegt hij, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat ge in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Nou, van deze uitspraak krijgen wij hier aanschouwelijk onderwijs. De mannen die deze vrouw bij de Heer Jezus brengen, hebben geen lust aan de wet en hebben ook geen mededogen met deze vrouw. Ze willen de Heer Jezus vangen. Ze willen dat hij de wet tegenspreekt. Ze willen hem op ongerechtigheid en onrechtvaardigheid betrappen. Want ze rekenen vanuit zichzelf. En ze weten dat de Heer Jezus populair is onder het volk. En ze verwachten dan ook dat hij deze vrouw zal vrijspreken. En zich als een vijand van de wet zal bekendmaken. En dan kunnen zij hem aanklagen. En Augustinus die wijst er al op. Deze mensen kennen al bij voorbaat het vonnis. Hij verdient de doodstraf. En hij zal samen met deze vrouw gestenigd worden. En wat zien we? Hun slechtheid gaat de rechtvaardigheid bestrijden. Hun valsheid keert zich tegen de waarheid. Hun verdorvenheid tegen het goede. Hun dwaasheid tegen de wijsheid. Maar de Heer Jezus handhaaft zowel de rechtvaardigheid als de zachtmoedigheid. En hoe doet hij dat? Nou, hij zegt tegen hen, die van u zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Merkt u, gemeente, de Heer Jezus stemt de wet toe. Maar hij doet dat door de getuigen erbij te betrekken. Het is nu niet meer een zaak van hem en deze vrouw. Zij zijn zelf in het geding. Het gaat nu niet meer buiten hen om. Maar het gaat nu door hen heen. En het is duidelijk. Het oordeel wordt voltrokken. Maar de getuigen moeten de eerste steen werpen. Want zo staat dat in de wet. En de Heer Jezus bindt het hen op het hart. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zonder zonde. Dit woord komen we alleen maar hier tegen in het Nieuwe Testament. En in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat in de wet dat de zondaar hem die zonder zonde is, niet meetrekt in het verderf. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Gemeente, het is dus onmogelijk om de wet te vervullen en er zelf buiten te staan. En de Heer Jezus vraagt dan ook, wie is bevoegd om de straf te voltrekken? Wie? De Heer Jezus draait dus de zaak om. Zij die met de wet in de hand komen, worden zelf in het gericht van Mozes wetgeving geplaatst. Als de eis van de wet in dienst van de genade komt te staan, dan blijft de genadeloze niet anders over dan de Heer Jezus en deze vrouw alleen te laten. Wie zonder zonde is. Gemeente, er zijn vele zonden bedreven onder het mom van goddelijke toelating. Maar dat is hier niet aan de orde. De Heer Jezus bevestigt de wet. De vrouw is des doods schuldig. Maar de Heere betrekt de schriftgeleerden en de fariseeën erbij. Zij die aan de kant staan, die alleen maar spot en hoon over deze vrouw uitstorten en geen ander begeren hebben dan om de Heer Jezus te vangen, worden erbij gehaald. Want de wet eist niet alleen de doodstraf, de wet eist ook dat de getuigen de eerste steen werpen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan lezen we dat ze allemaal weggaan. De een na de ander. En ze beginnen bij de oudste. Tot de laatste. Het zit ze om over na te denken, jongelui. Als iemand weet zondaar te zijn, dan is het eerste bij wie het licht opgaat, de ouderen, die een leven achter zich hebben en kunnen vertellen van de beproevingen en van de moeite en van de zonde en van de doorleidingen Gods. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Als het hier zou zijn, dan zou de eerste ouden de kerk verlaten. En de jongen zouden volgen. Want ze hebben geen reden om te denken dat ze zonder zonde zijn. Wonderlijk, gemeente. Wonderlijk. Zij dropen af. Eén voor één. En de oudsten het eerst. En dan lezen we van hun geweten overtuigd zijn. Het is een extra nadruk op het feit dat zij allen weggaan. Want de Heer Jezus richt zijn aandacht niet alleen op de zonde van deze vrouw. De Heer Jezus richt de aandacht op de zonden in hun eigen hart en leven. Ze laten de vrouw ongemoeid, want ze hebben genoeg aan zichzelf. Ze werpen geen van allen de eerste steen. Maar we doen er goed aan om bij dat afdruipen van de schriftgeleerden en de fariseeën ons niet allereerst te richten op die vrouw, maar op de Heer Jezus. Zijn antwoord zet hen buitenspel. Oh ja, de wet geeft het duidelijk aan. Stenigen die vrouw. Maar daarmee hebben zij de Heer Jezus niet gevangen. Daarmee hebben zij niets in handen om hem te treffen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Merkt u, gemeente, de Heer Jezus gaat niet met hen in gesprek. Nee, hij bukt zich en hij schrijft in de aarde. Hij wil niets met deze mensen te maken hebben, want hun hart is boos en zij zoeken de dood. Maar ze zoeken niet de dood van deze vrouw, maar de dood van hem. Hun strikvraag is onschadelijk gemaakt. De Heer Jezus heeft de wet bevestigd en de Heer Jezus heeft de zachtmoedigheid bewaard. En hij wijst hen met de wet in de hand terug. En hij legt met de wet in de hand hun hart open en bloot. Met de wet ontdekt hij hen aan hun boosheid en hun doodsverlangen. Oh ja, gemeente, dan kunnen we natuurlijk wel doen alsof dit ontdekkende werk van de Heer Jezus door de wet een illustratie kan zijn bij het zevende gebod. Je zult niet echt breken. Want wat die vrouw gedaan heeft, dat deugt niet, maar is zij de enige in gedachten, woorden en werken? Wanneer de wet ons op het hart gebonden wordt, dan leert onze catechismus ons dat wij aan al de geboden overtreden. En dan worden wij allereerst en allermeest ontdekt aan onszelf. Maar ik denk, gemeente, dat we hier verder moeten gaan. Die mannen worden door de wet Gods ontdekt aan hun weerstand tegen de genade. Deze mannen worden ontdekt aan hun ergernis tegenover de Heer. Ze hadden het zo mooi voor elkaar. Ze hadden de Heer Jezus helemaal klem in hun gedachten met deze vrouw. En hij kon voor hun gevoel geen kant meer op. Of ze zouden hem aanklagen als wetsverachter. Of ze zouden luid en duidelijk maken en het door de straten van Jeruzalem brengen. Jezus heeft deze vrouw gestenigd. En zo dacht men hem te vangen. Maar de Heer Jezus laat zich niet met hen in. En de Heer Jezus laat hen met hun boze hart alleen met Gods wet. En ze druipen één voor één af. En de Heer Jezus is ontkomen, want zijn uren is nog niet gekomen. En zo zijn wij midden in het tweede punt. De vrijspraak van deze vrouw. Want de beschuldigers zijn verdwenen. Zij hebben zich buiten het evangelie geplaatst. En de Heer Jezus, hij schrijft in de aarde. En zo blijft hij over. Zijn belagers zijn weggegaan. Maar ook die vrouw staat daar nog. Ze staat daar in het midden. En zij is gegrepen. En de wet is duidelijk, ter dood schuldig. Maar hoe moet het nu verder met haar? Is er voor haar toekomst? Is er voor haar leven? Waar staat ze dan? Des doods schuldig. En de Heer Jezus schrijft in de aarde. Twee zijn achtergebleven. De ellendige en de barmhartige. En de Heer Jezus richt zich op. En hij ziet die vrouw en vraagt, vrouw, waar zijn degenen die u beschuldigen? Heeft niemand u veroordeeld? En de vrouw zegt, niemand, Heere. Is het u opgevallen? De fariseeën en de schriftgeleerden komen met meester, rabbi. Maar zij zegt, niemand, Heere. En zal hij haar wel veroordelen? Hij is toch de vervuller van de wet? Zijn gerechtigheid is toch groter dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden? En hij zegt er toch zelf, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Augustinus zegt, ik denk dat die vrouw nog meer ontsteld is geraakt. Want haar beschuldigers hebben haar gebracht en hebben haar achtergelaten bij degene die zonder zonde is. Als iemand deze vrouw mag stenigen, is het de Heer Jezus. Maar wat hoort ze? Waar zijn ze? Heeft niemand u beschuldigd? Merkt u de spanning? Niemand, Heere. Om het Luther te zeggen, deze vrouw heeft zich er doorheen geloofd. Zij beleidt, Heere. Zij weet met wie zij van doen heeft. Heeft niemand u veroordeeld? Ook ik veroordeel u niet. De vrijspraak van deze vrouw ligt in de volmacht van de Heer Jezus. Hij is bij machten de zonde te vergeven. Hij is in staat om levens van mensen te veranderen. Ja, sterker nog. Hij schenkt leven. De Heer Jezus schenkt het leven aan deze vrouw. Zo veroordeel ik u ook niet. En zo, dat is het derde punt, maakt de Heer Jezus zich bekend. Hij houdt afstand van de zonde. En hij redt de zondaar. De Heer Jezus voltrekt in deze geschiedenis de scheiding tussen de zonde en de zondaar. En waar de Heer Jezus dit doet, wordt een mens gered. En waar de Heer Jezus dat laat, waar de Heer Jezus dat niet doet, die scheiding van zonde en zondaar, daar blijft een mens in zijn zonde. We zien het bij deze vrouw. Dan veroordeel ik u ook niet. Dat betekent niet dat de Heer Jezus sympathiseert met de zonde. Het mag onder ons volstrekt duidelijk zijn dat dat niet aan de orde is. Want dan had hij wel zoiets gezegd als, ook ik veroordeel u niet en ga heen en doe waar u zin in hebt. En over mijn vrijspraak kunt u gerust zijn, ik zal je, hoeveel je ook zondigt, van elke straf bevrijden. Nee, zo gaat dat niet. Ga heen en zondig niet weer. Wie vrijspraak ontvangt, ontvangt ook het gebod. En het door God geschonken leven is niet zonder orde. De rechtvaardige wordt er nauwer noodzalig, dat zien we hier, alleen dankzij de Heer. Want alleen de Heere kan uiteenleggen wat voor ons onlosmakelijk verbonden is, de zonde en de zondaar. En de Heere bewijst barmhartigheid. En zo laat de Heer Jezus zich kennen als de vervuller van de wet en als degene die het verlorene zoekt op deze aarde. Ook ik veroordeel u niet. Vrijspraak. Paulus heeft het goed begrepen als hij aan de Romeinen schrijft. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. De Heer Jezus veroordeelt de zonde en redt de zondaar. En dit doen we. Worden de zonden op hem gelaten. Hij draagt de last van de zonde naar het kruis. Het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus tot 2 maal toe in de aarde schreef. Het is duidelijk. Geen contact met die mannen. Maar wat schreef de Heer Jezus nou? Nou gemeente, er zijn in de loop van de geschiedenis ingenieuze voorstellen voor gedaan. Iemand heeft gewezen op Exodus 23. Stel uw hand niet bij de goddeloze om een getuige tot geweld te zijn en zijt verre van valse zaken. Het is opmerkelijk dat de enige keer dat wij horen dat de Heer Jezus schrijft hier is. Nergens wordt het vermeld in de schrift, alleen hier. En als hij schrijft, schrijft hij in de aarde. Nou, de kinderen weten wel dat als je in de aarde schrijft, dan vind je even later niets meer van terug. Daar blijft niets van over. En hier openbaart de Heer Jezus zich als profeet. Want als die mannen komen, bukt hij zich en schrijft in de aarde. En dat komen we in de Bijbel nog maar 1 keer tegen. Dat is in het boek Jeremia. In hoofdstuk 17 kunt u het lezen. Die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Begrijpt u? Wie van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de springader van het levende water. De Heer Jezus maakt duidelijk. Afvalligen van de Heere zijn het. Die mannen hebben geen plaats in het evangelie. En de Heere houdt zich dan ook verre. En dan bukt hij weer. Hij schrijft weer in de aarde. En wat zal hij geschreven hebben in die gewijde grond van de tempelhof? Zou het misschien zijn eigen naam zijn? Te midden van zondaren dat getuigen is, ik ben het licht der wereld. Hij is verschenen. Om te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. De Heer Jezus bukt en schrijft in het zand. En zo neemt hij afstand van allen die niet van genade willen weten. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zo neemt hij afscheid van hen die het kwade zoeken. Maar hij die zonder zonde is, werpt geen steen. Hij is zonder zonde, maar niet zo dat hij mensen wil stenigen. Hij is barmhartig. Het zonder zonde zijn is geen beletsel voor hem om barmhartigheid te betonen. Ga heen en zondig niet meer. Gemeente, de vrijspraak is nooit zonder opdracht. En de belofte is nooit zonder bevel. Zo maakt de Heere zich bekend. Hij is het licht der wereld. Hij is de goede herder. En hij zorgt voor zijn mens. En zo zien we twee soorten mensen staan bij de Heer Jezus. De fariseeërs en de schriftgeleerden met hun eigen gelijk. Hun eigen plan. En daar is er ook die vrouw. Zondares. Der dood schuldig. Twee soorten mensen staan bij de Heer Jezus. En de vraag is, bij wie staat u? Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Van de 43e psalm. En daarvan het eerste, als ook het derde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Psalm 43 vers 1 en ook vers 3, zend Heer uw licht en waarheid neder. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere. Zo mochten wij het zingen. Die woorden van die aloude psalm. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Ja, Heere, dat is wat wij de Heere Jezus zien doen. Doordat Hij uw wet ernstig neemt. En er geen titel of jota van laat vallen. Maar juist zo. Zo, Heere, maakt u vrij. En dan bidden we, Heere, geef dat wij dat in ons leven ook altijd weer mogen ontdekken. Dat alles waar het in ons leven op aankomt, dat wij dat uit uw hand ontvangen. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. Ja, Heer, in dat gebed denken wij toch altijd allereerst en allermeest aan de Heer Jezus. Die zegt, ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de ware, levende weg. En als wij mogen wandelen in Hem, op de weg die Hij is en wijst, dan zal U, Heere, ervoor zorgen, totdat wij van die weg niet zullen afraken. Want wij zijn dwaalzieke mensen, maar U bent een getrouw Heere. O Heere, wil dan zo met ons zijn en met ons gaan. En schenk ons keer op keer de verwondering over uw goedheid en over uw trouw. En Heere, leg maar in ons hart het berouw over al die dingen waarmee wij u niet recht doen en waarmee u niet aan uw eer komt. Schenk geloof, Heere, en liefde om goed te spreken van u, om te getuigen van al uw weldaden, ook in ons eigen persoonlijke leven. Dat zal met ons zijn en met ons gaan. Geef ons een gezegende zondagavond. Bepaal ons bij uw woord, ook in de week die voor ons ligt. Heere, wij bidden u voor de wereld en haar noden. Er gebeuren altijd vreselijke dingen, want een mensenhart is boos. Ontferm u over uw mens. Heere, wij bidden u voor onze koning en zijn huis, voor alles ons regeren en besturen. Wij bidden u bijzonder voor uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Spaar en bewaar uw oogappel. Geef vrede aan Jeruzalem en aan de volken rondom. En geef op uw tijd dat ze de Christus des Heren mogen beleiden. Want dan zal hij wederkomen op de wolken des hemels. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Ja, Heere, zo bidden wij. Wees met uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Breng nog velen tot de kring van hen die behouden worden. Wees in het bijzonder, Heere, met hen die vervolgd worden omwille van het evangelie. Draag hen van onder eeuwige armen. Wees met uw kerk en wees met de gemeente aan deze plaats. Wees met haar herder en leraar, onze ambtsbroeder. Heere, zegen hem en stel het tot een zegen. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Heere, wij bidden u voor de kerkraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal. Om de gemeente te wijden, de grazige wijde van het woord. Geef ze bovenal doorzicht, Heere, op de weg die ze te wandelen hebben. Als straks de dominee vertrekt. Geef, Heere, dat er maar snel een nieuwe herder en leraar gevonden mag worden. Getrouwe God, zo bidden wij u. En bijzonder voor de kinderen. Geef dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. O Heere, Heere, wij bidden u voor de jongelui. Heere, ze leven in een wereld waar door van alles en nog wat de aandacht gevraagd wordt. Maar geef, Heere, dat ze maar heel vroeg mogen beseffen dat er geen beter leven hier op aarde te vinden is dan het leven met u. Heere, wij bidden u voor de gezinnen in deze bijzondere tijd. Geef saamhorigheid en godsvrucht. Wij bidden u, Heere, voor allen die met moeite en zorgen te maken hebben. U kent de zieken, u kent de rouwdragende. Wees een God van nabij. Wij bidden in het bijzonder ook, Heere, voor de ouderen. Heere, het kan zomaar zijn dat iemand in eenzaamheid de dagen doorbrengt. O Heere, zie in genade neer op deze uw gemeente. Zo bidden we dat, ziende. Op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 46 en daarvan het eerste vers. Ik noem u psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt. Als zij door droefheid kwijnen, zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Psalm 46, vers 1. Gaat er nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.